Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenis Podcast.
Nederland was neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tot zover onze bijdrage op het wereldtoneel tussen 1914 en 1918.
De realiteit lijkt zelfs wel vaker iets genuanceerder te liggen. Waarom was Nederland neutraal en hoe kon het neutraal blijven?
Dat was aanzienlijk moeilijker dan gewoon even niet vechten.
We zijn op bezoek bij professor militaire geschiedenis Wim Klinkert van de KMA in Breda.
Hij vertelt ons over de tactiek van niet vechten.
Paul.
Tim.
Goedemorgen.
We zitten met uitzicht op de Militaire Academie van Breda.
Niet helemaal. Want het uitzicht wordt een klein beetje verhuld door de carnavalstunten
die
opgebouwd zijn. Dus we zijn in Breda.
Maar bij wie zitten we aan tafel?
Wij zitten bij Wim Klinkert aan tafel. En Wim is professor militaire geschiedenis bij Defensie en in Breda hier aan de KMA. En wij zijn heel blij dat we jou mogen spreken vandaag. Want we gaan het over een heel interessant onderwerp hebben.
Ja, we hadden eerst iets anders voorgesteld.
Jij wil iets doen over tanks.
Ja, dat gaan we misschien nog even misschien niet zeggen. Dat is misschien nog een leuke cliffhanger. Omdat hij misschien er ooit nog gaat komen, die aflevering. Maar we hadden meneer Klinkert benaderd en die zei, nou, waar we het echt over moeten hebben, dat is...
Ja, neutraliteit. Nederlandse politieke neutraliteit in de 19e eeuw.
Uitlopend naar de 20e, of misschien de lange 19e eeuw, toch?
Ja, 19e eeuw. En ik heb er altijd een bepaald idee bij. En jij natuurlijk ook. Want wij deden niet mee aan de Eerste Wereldoorlog. En
wij persoonlijk ook niet.
En dat ging allemaal hartstikke goed. En die arme Belgen die kregen het allemaal voor hun kiezen. Maar wij niet. En dat is neutraliteit. Wij doen niet mee. Maar dat zou dan een hele korte podcast zijn. Dus er is ongetwijfeld meer over te vertellen. Dus we geven graag het woord aan de professor.
Waar moeten we beginnen misschien? Dus dat is goed.
Ja, laat ik even eerst beginnen met het woord neutraliteit. Als je het eerst over tanks hebt, dan denk je van ja, dit is leuk, hier blijf ik naar luisteren. Dat je neutraliteit is een beetje duf.
We doen niks.
Hoe kan je nou een boek schrijven over niks? Nou, toch lukt dat. Het is... Inderdaad, die Nederlandse neutraliteit die kennen we eigenlijk uit de Eerste Wereldoorlog natuurlijk. Want je bent alleen maar neutraal als anderen vechten. Hè. Anders bestaat neutraliteit eigenlijk niet. Nou, dat was toen zeker het geval. En dat heeft ook de neutraliteit ook heel erg duidelijk gemaakt. En heel veel effecten gehad op Nederland. Daar komen we misschien nog wel op. En we associëren het natuurlijk ook wel, denk ik, met de meidagen 1940. Ja, we waren neutraal. Ja. Dan krijgt het allemaal wat negatievere bijklank. Ook een beetje als laf, naïef. Van hoe kan je dat nou doen? En dan een hele snelle nederlaag. Ja, dat was eigenlijk dat hele idee neutraliteit in de prullenbak ermee.
Ja, failliet.
Failliet. En je ziet ook dat we daarna natuurlijk gaan samenwerken met geallieerden. Hoewel formeel eigenlijk die, maar daar komen we misschien ook nog wel even op, die neutraliteit pas echt niet meer bestaat op het moment dat we echt een formeel bondgenootschap aangaan. Dat is pas 1948.
NAVO, toch?
Ja, is de Westerse Unie en daarna de NAVO in 1949, ja. Die neutraliteit, ik ben daar ooit opgekomen of opgestuit. Mijn proefschrift ging over plannen en opvattingen hoe Nederland verdedigd zou worden in die periode tussen de Frans-Duitse oorlog en de Eerste Wereldoorlog. Ik was heel ambitieus toen ik daar met de proefschrift begon. Ik zeg, pak die Eerste Wereldoorlog er nog wel even bij.
Is best een lange periode.
Die vier jaar, of als ik er toch al 40 doe, dan kun je die vier jaar er ook nog wel bij. Ja. Nou, er is zo ongelooflijk veel materiaal en zoveel over te zeggen, dat mijn promotor ook al snel zegt van nee, in de beschenking, hè. Dus je moet dat. Het is toch al veel te dik geworden. Dus ik ben gestopt in 1914. En ik heb gekeken van wat voor opvattingen en hoe dacht Nederland nou zichzelf te kunnen verdedigen. Dat is eigenlijk kort gezegd de vraag van het proefschrift. En dan kom je natuurlijk ook met dat idee van die neutraliteit. Want voor 1914 is die natuurlijk ook afgekondigd in de Frans-Duitse oorlog van 1870. Was maar vrij kort. Was ik daar ook toch wel geïntrigeerd door. En ook eens verder te kijken. Want er was heel weinig. Er was het over het algemeen. En nog steeds hoor. Is dat niet echt een heel hot topic. Van die periode van Nederland in de Eerste Wereldoorlog. Wat heeft die oorlog nou eigenlijk voor ons betekend? Ja, we deden niet mee. Dus niks. Ik kan me herinneren, we hebben geprobeerd daar ook toen via de, het was, via de regering ook nog eens. Ik zag dat een klein clubje hadden we gemaakt om die herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog ook in Nederland een beetje te laten voor te bereiden.
Yeah. Yeah.
En dat er toen vanuit, in ieder geval vanuit het ministerie, het idee kwam van ja, we hebben toch niet meegedaan. Waarom, zouden wij daar iets aan doen? Terwijl dat wat speelde toen ook, geloof ik, zoveel 100 jaar betrekkingen met Turkije en zoveel 100 jaar betrekkingen met Zweden. En dat was allemaal veel belangrijker. Is het natuurlijk ook, maar wij vonden dat toch wel heel, heel apart. Ja. Want het is zo'n vormende periode voor de Europa geweest. Vanuit onderzoeksoogpunt was het heel leuk om met die Eerste Wereldoorlog bezig te zijn. Omdat je zeker in die periode van die 100 jaar herdenkingen in een heel internationaal gezelschap terechtkwam. Ik heb veel internationale congressen kunnen doen met mijn Nederland onderwerp. Ja. Wat in Nederland niet eens zo heel veel belangstelling had, maar in het buitenland wel.
Ja. Ja.
Want dat idee eigenlijk van als je neutraal bent, dan ben je zo wit op de kaart. Hè? Dus dat doet niet mee. Nou, er zijn twee dingen die me al heel snel opvielen. Ten eerste, die oorlog heeft ons zo ingrijpend veranderd en bezig gehouden. En is veel en veel belangrijker dan Nederlanders denken. Is voor de Nederlander, voor iedere individuele Nederlander ook een hele bijzondere periode. Maar ook voor ons als staat en hoe wij naar onszelf kijken. Dus dat is belangrijk. Maar ook het feit dat je neutraal bent, is al een positie innemen.
Ja.
Dus het feit dat je neutraal bent, wordt ook geregistreerd door de andere landen. En die kunnen daar dus ook wat van vinden. En die kunnen hun handelen dus ook daarop aanpassen.
Ja.
Is het nou gunstig of ongunstig vanuit Duits perspectief of Frans of Engels dat wij neutraal zijn? Wat doen die landen daarmee? En want als je het goed bekijkt, die neutraliteit, ja, die is wel 4 jaar in stand gebleven. Maar niet omdat wij dat wilden. Dat is omdat de grote mogendheden het ons toestonden dat wij dat konden zijn. Omdat ze er ook belang bij hadden. Dus neutrale landen hebben ook in die zin een bufferfunctie. En misschien een laatste puntje. Vaak wordt neutraliteit geassocieerd met kleine staten. Ja. Dat we dat ook kennen. Maar in de 19e eeuw is dat dus absoluut niet zo. Grote mogendheden verklaren zich heel vaak neutraal in grote conflicten. Kijk bijvoorbeeld naar de Frans-Duitse oorlog. Hè? De Britten verklaren zich neutraal.
Ja.
De Russen zijn neutraal. Maar ook in de oorlog daarvoor. De oorlog voor de Duitse eenheid, Italiaanse eenheid. Die blijven beperkt.
Ja.
Omdat grote mogendheden neutraal blijven. En dat wordt ook verder als helemaal geen enkel probleem gezien. En het is ook een heel erg onomschreven. Wat het nou eigenlijk precies is. Maar misschien komen we daar nog wel op.
Ja, want misschien nog wel even. Je hebt het nu al een beetje geschetst, hè? Nederland blijft neutraal. Waar kwam dat idee vandaan?
Ja, er is nooit een moment geweest. Ik heb er natuurlijk ook wel eens naar gezocht. Waarop wij zeiden van. Nou, als er oorlog komt, gaan we neutraal zijn.
Kamervragen
Tegenwoordig is het zo mooi. Hè? In die kamerstukken allemaal gedigitaliseerd. Dus als je het woord neutraliteit intikt, dan zie je alle momenten waarop het geweldig.
Ja.
Maar neutraliteit komt vanuit ons perspectief gaat het natuurlijk om geld. wij moeten blijven handelen. We zijn een handelsnatie. We hebben geen territoriale ambities. We zijn een handelsnatie. Dus wat is in ons belang? Als andere landen zo dom zijn om oorlog te voeren, moeten wij in ieder geval zo slim zijn dat wij kunnen blijven handel drijven. En dat is de achtergrond van die neutraliteit. Want als je neutraal bent, heb je, behalve militaire goederen dan, kun je gewoon blijven handel drijven met oorlogvoerende mogendheden. Dus je ziet, zodra de oorlog uitbreekt ergens in de wereld, dan zegt de Nederlandse regering, de staatscourant een berichtje, wij zijn neutraal. En dat betekent eigenlijk dat voor de scheepvaart, wij blijven gewoon doorhandelen. Ja. En als het een oorlog is tussen Honduras en Guatemala, doen we dat ook. En als het een Krimoorlog is, dan doen we dat ook.
Ja.
En verder heeft dat eigenlijk heel weinig effect op Nederland. Het wordt pas spannend als de oorlog dichtbij komt.
Natuurlijk. Ja, als het letterlijk buurlanden zijn.
Als het onze buurlanden zijn. En neutraliteit is niet internationaal rechtelijk geregeld in die tijd. Dus het is meer een soort gewoonterecht. Het bestond natuurlijk in de 18e eeuw ook al wel, maar ook vaak gerelateerd aan scheepvaart en handel.
Maar dat vind ik wel interessant. Dus van het is, hoe noem je dat? Volkrechtelijk, staatsrechtelijk? Dat
ja, in het internationaal recht. Internationaal recht is pas in 1907 bij de Tweede Haagse Vredesconferentie is op papier gezet wat neutraliteit nou eigenlijk zou moeten zijn.
Maar dat is toch niet te handhaven?
Ook niet te handhaven.
Want alle regels gaan toch de prullenbak in als het oorlog wordt.
Precies. Dat is ook altijd het standpunt van de Nederlandse regering, en zeker bij de Nederlandse militairen. Alles wat grote mogendheden zeggen in vredestijd en militair recht gaat overboord zodra grote belangen op het spel staan. Kijk, en wat een ander punt voor die Nederlandse, dat idee van die neutraliteit is dat het je Dat zie je eigenlijk, nou, dat is economische, zie je dat ook daarna snel komen. Het geeft je maximale vrijheid van handelen. Want het geeft je dus, je hebt hoort al eens zeggen van, een neutraal land heeft geen vijanden, maar een neutraal land heeft natuurlijk ook geen vrienden. Dus het is aan de ene kant een hele eenzame positie, maar in die Nederlandse neutraliteit is dan het idee, wij bepalen zelf het moment waarop wij onze neutraliteit opgeven. Politieke neutraliteit dan. En daarmee ook de economische dingen. En een bondgenootschap kiezen. Want even voor... Ja, het is misschien even voor duidelijk. Je hebt meerdere soorten neutraliteit. Ik zal het even in heel kort. Even kort. Maar dat is voor, ik heb hier nog ergens een boekje thuis liggen hier. Dat is uit 1900. Dat is een boek over oorlogsrecht. En dat was echt een van de standaardwerken over oorlogsrecht voor de Nederlandse krijgsmacht. En dat werd ook als lesboek gebruikt. En daar staat in, daar heb je neutrale landen staan erin. Er zijn maar twee neutrale landen in Europa. En dan heb ik het over ongeveer 1900. Dat is Zwitserland en dat is België. En waarom staan alleen maar Zwitserland en België, omdat dat in internationale overeenkomsten is vastgelegd. De Zwitserse neutraliteit is een gevolg van het verdrag van Wenen, van het congres van Wenen. En de Belgische natuurlijk van het congres van Londen na de afscheiding van Nederland. Dus daar is op papier gezet en daar worden ook de regels gegeven. Wat gaat er dan gebeuren als die neutraliteit wordt geschonden? De andere landen, de Scandinavische landen en Nederland, die zijn eigenlijk een soort onzijdig. Het woord werd ook wel eens gebruikt. Die kunnen zich neutraal verklaren, maar hoe die neutraliteit dan ingevuld wordt verder, dat is helemaal aan hen zelf. Als je kijkt naar de Denemarken, die heeft maar een heel klein leger. Mobiliseert ook nauwelijks in 1914. Wij mobiliseren een enorm leger. En houden dat de hele Eerste Wereldoorlog paraat. Er is geen enkel neutraal land die dat doet. Geen enkel. Dus zie je al hele grote verschillen tussen die neutrale landen, hoe ze daarmee omgaan. Sommige neutrale landen geven vrij makkelijk toe aan eisen van grote mogendheden om maar neutraal te blijven. Ja. Anderen zijn principiëler.
Maar de ligging van een staat heeft daar toch ook heel veel.
Ja, de ligging van een staat
heeft daar heel veel. Want je noemde Denemarken, maar dat is gewoon voorbij Duitsland linksaf. En Nederland ligt dan wel meer tussen...
Ja,
de
onderschat Denemarken niet in de zin van de beheersing van de zond. Hè? De relatie tussen Engeland en Rusland. Dus de beheersing van de vaarwegen tussen bij Kopenhagen. Die werden door de Denen, en dat past ook wel bij hun neutraliteit, die legden daar mijnen neer. En de Duitsers hebben gezegd, dat vinden wij geen goed idee. Haal die maar weg. En dat doen ze dan dus ook. Voor de Denen was dat geen inbreuk op hun neutraliteit. En de Duitsers zeiden, dan gaan we jullie neutraliteit respecteren. Ja. Nu kun je afvragen, hoe neutraal ben je dan?
Het is wel onder voorwaarden, toch?
Ja. Dan, ja. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal in het geheim. Niemand wist dat. Kijk, de Zweden, die zijn heel erg pro-Duits. Maar, en die leveren dus heel veel grondstoffen voor de Duitse oorlogsindustrie. In de Eerste Wereldoorlog ook al, in de Tweede ook trouwens. En die zijn dus neutraal. De Nooren, die zijn zeer pro-Engels. Die ondersteunen de Engels op allerlei manieren op zee. Maar zijn wel neutraal. Dus die neutraliteit, terwijl wij een soort idee hebben van... Ja, maar dat eigenlijk kan dat niet. Eigenlijk ben je dan
ook niet neutraal. Nee, precies. Je moet alles in balans houden.
Je moet alles in balans houden. En dat, die veronderstelling had ik zelf dus ook. Ja. Omdat je dat heel erg sterk aan de Nederlandse kant ziet. Er zit een wat sterker juridisch denken zit daarin. Ja, want
als je zegt, oké, wij sturen een trein met goederen naar Duitsland... Precies. Dan moet er ook een schip richting Londen gaan.
Daarom. Wij zitten ook heel...
Was dat zo? Was dat als je dat nu zo naast elkaar legt? Je hebt Denemarken geschetst, je hebt Noorwegen geschetst. Valt Nederland dan echt op... in die context als een soort van schipperen? Of
nou, Nederland valt op omdat ze toch anders met zaken omgaan. Bijvoorbeeld, maar Nederland zit ook... dat is wel waar, wat je al net al eerder zeiden over die ligging. Nederland ligt natuurlijk tussen die oorlogvoerende landen in. Tussen Engeland en Duitsland in. En Frankrijk ligt ook nog heel erg dichtbij. En je ziet vanaf het allereerste moment dat die oorlog uitbreekt... dan zeggen de Engelsen tegen de Nederlanders... Jullie gaan dus geen export naar Duitsland meer doen om de Duitse oorlogsindustrie te steunen. Moet je voorstellen. En wij blokkeren gewoon de havens. En dat hebben ze ook gedaan. Ja. Dus de eerste weken van de oorlog, Rotterdam is geblokkeerd. Dat is dus helemaal tegen het oorlogsrecht. De Engelsen mogen een neutrale haven niet blokkeren. Dat is tegen het oorlogsrecht. Maar ze doen het wel. En het is ook helemaal niet verrassend dat ze dat doen.
Nee.
De Nederlanders hadden dat al lang verwacht. Zodra de Engelsen in oorlog komen met de Duitsers,
dan gaat hier de boel
dicht. Gaat hier de boel dicht. Ja. Nou, dan moet je dus heel snel. Wat moet je dan doen? En dan krijg je dus een mooie Nederlandse oplossing. Wat de Nederlanders doen is, ze gaan een civiele maatschappij oprichten. Dus niet de staat, we gaan een civiele maatschappij oprichten. Die gaat onderhandelen met de Britten. En die gaat zeggen tegen de Britten, jullie hoeven je geen zorgen te maken. Wij beloven dat alles wat wij importeren niet meer doorgestuurd wordt naar Duitsland dan wij voor de oorlog ook al deden.
Maar dat is toch ook niet te controleren? Of,
nou ja, wel. De Britten zaten. Kijk, de Britten konden dus gewoon hier in Nederland aanwezig zijn. Want wij waren neutraal. Dus de Britten zaten met een enorme spionageorganisatie in Rotterdam. Controleerden keken ook wat op. Ja, de importen. Hadden zwarte lijsten van Nederlandse bedrijven die zich er niet aan hielden. En de regering zei van, ja, hebben wij niks mee te maken. Dit is een dus particuliere onderneming. Dat is die NOT. Ja, precies. Overzee Trustmaatschappij. Ja. Ja. Het is een briljante idee. Dat is in die vorm heeft geen enkel ander neutraal land dat zo gehad. Wel een beetje wat erop lijkt. En daarmee probeer je dus dan, als het ware, te accommoderen. Mm-hmm. Wel buiten schot te blijven. En toch ook weer niet een slachtoffer te worden. En het was natuurlijk een lastige, want uitvoer naar Duitsland was zo winstgevend.
Ja.
Zo ongelooflijk winstgevend.
Toch?
Ja, want een land in oorlog heeft heel veel nodig. En paarden en grondstoffen en voedingsmiddelen. En dat ging massaal de grens over in het geheim.
Want hoe ver gingen die restricties? Je zegt voedsel, paarden. Dat werd ook tot voedsel.
Ja, dat was een ander probleem. In het recht gaat het alleen om contrabande.
Ja, en dat
dus dat
wapens,
zijn dingen die je
munitie,
nodig hebt voor de oorlogvoering.
Een tank.
Precies. Daar kun je nog wel wat beschrijven. Maar ja, in de Eerste Wereldoorlog, wat doen de Engelsen? Die gaan een economische blokkade van Duitsland. Ja. Die zetten een economische blokkade op Duitsland. En Nederland mag dus geen gat in die blokkade zijn. Dus zeggen de Engelsen, ja, maar graan is ook contrabande.
Ja.
En voedingsmiddelen en paarden. En allerlei grondstoffen en munitie. Grondstoffen om munitie te maken.
Ja, precies.
Salpeter. Ja. Nou ja, noem maar allerlei grondstoffen op. En dan zie je dat zij een totaal andere visie hebben op wat contrabande is. Namelijk wat hen zelf goed uitkomt natuurlijk.
Ja, ja.
En dat is wat de Nederlanders nou zien van kijk. Als grote mogendheden grote belangen hebben, dan zetten ze het recht naar hun hand.
Ja.
En dat zie je hier dus gebeuren.
Want hoe, even flauw misschien, maar hoe ging dat in de praktijk dan? Want er was een Nederlandse regering, ik weet even niet uit mijn hoofd.
Kort van der Linden.
Oké, dat was de premier. Of hoe heet dat? Eerste minister? Minister-president?
Minister-president, ja. Hij was...
Krijgt hij dan een telegram uit Londen? Komt er iemand over? Hoe belangrijk was Nederland in die context?
Nederland was heel belangrijk. Heel belangrijk om economische redenen vooral. Dus je ziet dat zodra die oorlog uitbreekt... kijk, voor de Duitsers is Nederland bijna van levensbelang. Hamburg is helemaal afgesloten door de Britten. Ja, dat mag nog, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Rotterdam zat een enorme Duitse kolonie. En Rotterdam was natuurlijk de belangrijkste Duitse haven. En in de Eerste Wereldoorlog was Rotterdam de enige Duitse haven.
Ja.
Dus die Duitsers zaten daar met grote, met enorme veel mensen, honderden. Handelaren, spionnen, diplomaten, noem het allemaal maar op. Om hun belangen te verdedigen, om te zorgen dat de handel natuurlijk doorging. De Britten zaten er ook om te kijken hoe dat ging. Want de verbindingen tussen Nederland en Engeland per schip, die gingen gewoon door. Ja, dus de maatschappij Zeeland, die voer gewoon heen en weer met de veerboot naar Harwich. En vanuit Vlissingen kon je ook gewoon naar Engeland. En die schepen zaten ook vol met spionnen en
andere. Ja.
Dus je had dat rondom die haven. Men hield elkaar dus echt enorm in de gaten. En Den Haag was een hele belangrijke soort diplomatieke hub, zou je kunnen zeggen. Want je had een hele grote Duitse ambassade, je had de Britse. Kijk, alle oorlogvoerende landen konden daar wel mensen naartoe sturen.
Ja.
Dus die troffen daar ook elkaar en de Nederlanders in het geheim. Wat de Nederlanders moesten doen, is eigenlijk ervoor te zorgen dat dat ze een goede informatiepositie hadden. En dat ze er was helemaal geen wetgeving op dit gebied eigenlijk. Hè, er was een wetgeving over spionage, maar dit was Nederland was niet in oorlog. Dus het was ook geen spionage in die zin.
Nee, er waren gewoon mensen die kwamen kijken hoe het gaat.
Precies, ja, precies. Want het was eigenlijk gewoon legaal.
Ja,
dat is dus heel lastig. Die wetgeving, het idee dat je dus, en zeker als dat 4 jaar duurt, daar had echt niemand aan gedacht dat je in zo'n situatie zou kunnen komen. Dus je ziet dat die wetgeving is. Dus het enige wat die Nederlanders kunnen doen, is heel snel leren hoe het in elkaar zit, infiltreren en contacten aanknopen. Dus de Nederlanders hadden, bijvoorbeeld vanuit Defensie had men speciaal een soort liaison-officieren. Eentje voor de Britten, eentje voor de Fransen, eentje voor de Duitsers. En dat werd allemaal teruggekoppeld op de inlichtingendiensten en op de regering en op Wilhelmina. Er waren economische attachés ook, dus voor de handel en zo. Dus daar werd dus enorm voortdurend contacten gelegd. Helaas zijn er niet zo heel veel archiefmateriaal van bewaard.
Nee, geweest. Maar goud natuurlijk. Hoe ging die terugkoppeling?
Ja, vaak ook allemaal mondeling. En, ja. Alle archieven van de geheime dienst en alles wat er omheen is, die zijn in 1940 door de Nederlanders zelf verbrand. We hebben heel weinig archiefmateriaal van voor.
Dat zou ook een heel groot deel natuurlijk informele
En heel zijn, veel informeel. Ja. Kijk, bijvoorbeeld zo'n sociëteit als de Witte in Den Haag op het plein. Ja, daar kwamen dus Duitsers, daar kwamen Engelsen, daar kwamen Nederlanders. Die troffen elkaar daar.
Ja. Dus, en dan gaat niemand zitten opschrijven dat ze daar met z'n allen...
Nee, want de gevoeligheid daarvan. Het is een beetje vergelijkbaar met... Bern had in Zwitserland had het ook wel een beetje. Maar Nederland lag nog veel belangrijker eigenlijk. En in de Tweede Wereldoorlog zie je Lissabon en zo. Dat soort steden. Dat kun je daar wel een beetje mee vergelijken. Waar eigenlijk van alles bij elkaar komt. En heel dat spel gespeeld wordt. Maar soms werd het natuurlijk heel spannend... Want dan, als de Britten dus... bijvoorbeeld, de Telegraaf was een krant die zich niet hield aan de richtlijnen van de neutraliteit. Een zeer pro-geallieerde krant. Dus die hadden directe lijntjes met de Franse ambassadeur, met de Engelse ambassadeur. Die zaten gewoon direct onder de knop, zal ik maar zeggen, van de hoofdredacteur.
Wat ook weer in het belang was van de Fransen en de Engelsen.
Precies,
in die krant.
Wat inderdaad de Engelsen, de Fransen en de Duitsers doen, is in de Nederlandse pers allerlei berichten uitzetten, onder andere namen. Onder Nederlandse namen. Maar dat waren in berichten van. Ja, soms weten we dat, soms weten we het niet. En ze hebben ook zelf kranten opgezet en krantenkiosken gekocht. Dus voor de verkooppunten van kranten werden gekocht door de Britten bijvoorbeeld. Er was een bedrijf dat deed krantenverkoop en dat is door de Britten gekocht. Om ook hun kranten te verspreiden. Goed, dat soort zaken allemaal.
Dus terug, een want je ging spel. Vertellen over dat de Telegraaf dus die had...
De Frans onder de...
Ja. We waren bezig met die handel. Hè?
Ja.
Er werd dus heel veel gesmokkeld. En de Telegraaf vond dat wel nieuws. Dus die gingen, de hoofdredacteur zelf, is met de auto, dat was toen nog redelijk bijzonder, naar Brabant gegaan om te praten met die smokkelaars en met de militairen die daar een beetje oog op moesten houden. En dat heeft uitgebreid in de krant gezet. Er was massale smokkel. En dat is voor de Britten dan van een extra druk van kijk Nederland, als jullie het zo doen, dan gaan wij de druk opvoeren. Dus de Nederlandse regering zei van Telegraaf, doe dit nou niet. Want dit is voor onze internationale positie hartstikke gevaarlijk wat jullie doen. Want het zou namelijk kunnen zijn dat wij dus pro-Duits zijn. Omdat wij dus de Duitsers zo eigenlijk helpen via die smokkel. Dus allerlei dingen die misschien onschuldig lijken, werden dus heel snel een onderdeel van dat hele spel van hoe blijf je nou daartussen?
Spel, ja.
En dat is eigenlijk wat Nederland die 4 jaar doet. En soms wordt het heel spannend. Maar de bottom line is uiteindelijk, als dat de staten zelf eromheen, de grote staten eromheen, toch ook wel belang erbij hebben dat er zoiets is, als dat contactpunt wat ertussen ligt, waar geen dreiging van uitgaat, waar je eigenlijk best nog wel winst uit kan halen. Waar de Nederlanders zelf ook winst uithalen trouwens. En waarbij je ook zelf geen troepen hoeft in te zetten. Hè? Want als je er dus profijt van hebt zonder dat je het hoeft te bezetten.
Ja.
En datzelfde afweging ook voor Zwitserland. Hè? De Duitsers zouden Zwitserland best kunnen bezetten, maar dat is heel lastig en je kost een hoop troepen. En die Zwitsers deden toch wel wat de Duitsers zeiden. Dus waarom zou je het doen?
Het is alleen maar lastig.
Het is alleen maar lastig.
Ja.
En dat geldt zowel voor de Eerste als voor de Tweede Wereldoorlog. Toen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog aan de Zwitsers zeiden, nou ja, we moeten troepen naar Italië brengen. Dus we moeten de grote troepen transporten. Dat kan niet allemaal via de Brennerpas, maar we willen dat ook via de Gotthardpas en dat soort dingen doen. Zeiden de Britten ook, zeiden de Zwitsers, nou, kijken we even de andere kant op. Dus De Zwitserse oorlogsindustrie was gewoon in Duitse handen. Ja. En er was een groot contact tussen de Zwitserse generale staf en de Duitse generale staf. Dat was in Nederland trouwens niet zo.
Zijn er momenten, wat je zei, van het is ook heel spannend?
Het zijn een paar momenten heel spannend geweest. Eén, zijn er een paar geweest. Misschien de beroemdste is het idee dat Nederland over Nederlands grondgebied het beroemde zand- en grindtransport van de Duitsers toestond. De Duitsers zeiden, wij willen de Duitse verbindingen naar België, bezet België natuurlijk, liepen voor een deel via Nederland.
Ja, dus Duits-België.
Ja, het bezette ja. België. In bezette België werden bunkers gebouwd.
Ja.
De Engelsen zeiden tegen de Nederlanders, jullie faciliteren Duitse verdedigingswerken in België, omdat jullie de Duitse transportlijnen over jullie grondgebied laten gaan. Zowel over water als over spoor. En de Duitsers zeiden, nee, dat is voor wegenaanleg. Dat heeft niks met de oorlog te maken. Dat is voor wegenaanleg.
Geen bunkers te zien hier.
Nee. En toen zijn er zelfs Nederlanders naar België gegaan. En die hebben gekeken waar dat allemaal vandaan kwam en zo. En de Engelsen hadden gewoon gelijk. Dus er werd wel degelijk over Nederlands grondgebied enorme hoeveelheden zand en grind. En de Duitsers zeiden, het was voor de Duitsers belangrijk, hè? Want België ligt zo dicht tegen het hoofdfront en deels is het hoofdfront van de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
En als je kijkt voor de verbindingen tussen Duitsland, het Ruhrgebied en dat gebied, dan is Nederland eigenlijk een heel belangrijk punt om doorheen te gaan.
Ja.
En dat kon ook wel. Dus als Nederland dat niet verhindert, ja, het was gewoon zand en grind. Ja, dat is geen contrabande. Dus ja, jullie mogen dat gewoon vervoeren. Nou, dat speelt in 1918 en dan in 17 al langere tijd. En dat suddert zo'n beetje door. Totdat de Duitsers ook een grote voorbereiding gaan treffen voor dat grote offensief van april 18. En dan gaat het nog verder een rol spelen. De Engelsen worden heel kwaad. En de Engelsen zeggen dan, als jullie dit gaan doen, dan gaan wij die blokkade weer. Dan gaan wij jullie nog verder onder druk zetten.
Naar Nederland.
Naar dus, Nederland. Ja. Ja, dus dan gaan we aanknopen. Want de zee werd beheerst door de Engelsen.
Ja.
En bijvoorbeeld wat de Engelsen ook deden. Als ze het niet vonden, dachten dat Nederland zich een beetje te stug of te strak opstelde. Bijvoorbeeld hebben ze een keer de telegraafkabels doorgeknipt. Die bij Zandvoort dan zeker. Ja, daar was geen contact meer met Indië mogelijk bijvoorbeeld.
Het klinkt een beetje kinderachtig.
Ja, maar het was heel belangrijk. Als we de internetkabels doorbreken. Ja. Dus het was gewoon geen telegraafverkeer met buitenland meer mogelijk.
Ja.
Dat hebben ze gewoon gedaan. Nederland heeft dat geaccepteerd. Ja, ze konden niet anders. Dus wat Nederland dan doet, is proberen via allerlei tussenpersonen, wordt er dan onderhandeld tussen de Engelsen en de Duitsers. Van, goh, kunnen we hier niet tot een overeenstemming komen? Nou, dat is hoog opgelopen. Dus in Den Haag hebben die onderhandelingen plaatsgevonden. En uiteindelijk is dan de uitkomst dat Nederland zou controleren wat er in de treinen en schepen zat die naar België gingen. En dat er niet meer in zat dan er voor de oorlog ook al verplaatst. Right,
ja,
dat soort redeneringen krijg je dan.
Ja,
ja. En daarmee kunnen de Engelsen dan uiteindelijk wel leven. Omdat het alternatief, de zaak op de spits drijven, echt helemaal op de spits drijven, uiteindelijk waarschijnlijk Nederland in de oorlog zou kunnen betrekken.
Ja, ja, ja. En dat was ook niet in het belang
ook
van
niet.
De Engelsen.
Nee. En dat is ook zwart op wit. Dat is dan wel zwart op wit. In april 18, dan is er een conferentie in Versailles van de geallieerden. Daar staat heel hard in, kost wat kost moet Nederland neutraal blijven. Want we hebben de troepen niet om het front in Nederland, om daar een nieuw front te openen. Dat geldt dus voor de geallieerden. Dus wij willen echt dat Nederland neutraal blijft. En als dat betekent dat Nederland een beetje moet buigen voor Duitse eisen, het zij zo.
Hm.
Maar Nederland houdt dan wel voortdurend contact met de geallieerden om dat proces zo te laten verlopen.
Ja, van transparant.
Ja, maar wel, precies. Ja. Het is natuurlijk allemaal heel gevoelig en heel moeizaam. En wat Nederland er dan tegenover stelt, is dat ook op humanitair gebied, en dat is dan weer het grappige, dat kan een neutraal land dan, dat achter de schermen op humanitair gebied tussen Engeland en Duitsland heel veel door Nederland is gefaciliteerd. Voor krijgsgevangenen, vrijwillige internering, voor zieke en gewonde militairen, samenwerking met het Rode Kruis, Rode Kruispakketten en dat soort dingen allemaal. Dat deed Nederland achter de schermen.
Zoals in het vervoer terug naar huis van gewonde soldaten. Ja.
De Zwitsers deden dat ook tussen Frankrijk en Duitsland. Mm. En Nederland deed dat tussen Engeland en Duitsland. En dat hebben we heel lang gedaan. En dat is ook een formeel verdrag geweest zelfs. Ja. Tussen Nederland om dat goed te regelen. En er zijn dan twee opties. Je kunt de krijgsgevangenen uitwisselen.
Ja.
Dus ging het vooral om zieken problematische. Want er zaten wel 1 miljoen krijgsgevangenen. En het gaat toen maar om een paar duizend man op zijn hoogst. En Nederland stelde faciliteiten beschikbaar. Ook ziekenhuizen, maar ook gewone faciliteiten. Voor bijvoorbeeld Britse krijgsgevangenen die dus in Duitsland zaten. Dat die in Nederland konden recupereren. Mochten niet door naar Engeland. Moesten dan in Nederland blijven. Maar dat was een soort humanitaire geste.
Ja, ja.
En dat hebben ze andersom ook gedaan. Dus Duitsers die in Engeland zaten, die mochten dan ook in Nederland blijven. En dat is toch met een paar duizend man gebeurd.
Dat is best netjes.
Ja. En dat is dan ook een beetje weer een wisselgeld wat een klein neutraal land heeft. In die zin facilitair te zijn. En een beetje ook de humaniteit te bewaren. Dus dat zie je ook aan de Nederlandse kant. Trouwens, de Zwitsers en de Zweden en de Denen deden ook dat soort zaken. Ja. Ja.
Waar ik nu wel benieuwd naar ben, je noemde het net al even. Het Nederlandse leger. We zijn nu toch in Breda, Militaire Academie.
Ja.
Wat voor gevolgen had dit voor het Nederlandse leger?
Ja,
was dat echt zeg maar een soort sportschoolleger van groot, sterk, we moeten die neutraliteit beschermen? Of
militair gezien is die neutraliteit, dan denk je van nou, dat is dan een makkelijk klusje, hè? En je moet gewoon een beetje stoer voor je uitkijken en zorgen dat er niemand komt. Nou, ik denk dat
een paar machinegeweren op de grens.
Precies, en dan ben je er wel. Nederland heeft het zichzelf echt mega moeilijk gemaakt. Kijk. Je hebt twee verschillende. Je hebt neutraliteitsbescherming. Dat betekent eigenlijk dat je met je troepen uitgespreid langs de grens zit. Waarbij je aan het buitenland het signaal geeft. Jongens, als jullie over deze grens heen komen, dan ben je bij de problemen. Dan gaan we schieten. En dan ontstaat er een oorlogssituatie. Dat is één. Dat heet neutraliteitsbescherming. Dat is militair gezien natuurlijk. Aan de ene kant kan je zeggen, dat is een politiek signaal. Militair gezien heeft dat heel veel nadelen. Want je spreidt je leger enorm uit.
Ja.
Dus dan heb je de fase van wat dat noemden Nederlanders de landsverdediging. Dat wil zeggen dat je je leger zo positioneert dat als er wat is nou het meest waarschijnlijke oorlogsgeval? En dan ga je echt je land verdedigen. Dan moet je vaak je troepen concentreren daar waar een gevaar dreigt.
Ja.
Zodra je dat gaat doen, ben je al niet neutraal meer. Want je positie van je leger geeft dus ook aan van waar de vijand komt.
Als ze allemaal bij Enschede gaan
zitten. Precies, ja. Dus de regering, de militairen zeiden, ja, kijk, het is van 1-2. Hè. We kunnen niet en verspreid opgesteld staan. En dan verwachten dat als er een aanval komt, we nog heel die paar honderdduizend man door elkaar gaan husselen, in een nieuwe formaties gaan zetten.
Ja.
Dan zijn we altijd te laat. Dus we moeten daar wel voorbereidingen voor treffen. Hierover hebben de militairen en de politieke leiding, want het is natuurlijk politiek allemaal heel gevoelig. Mm-hmm. Je zet het leger in voor een politieke statement eigenlijk. Daar zijn ze nooit echt over eens geworden. Dus dat is altijd een beetje halfslachtig geweest. Er is een soort neutraliteitsbescherming, maar er is ook altijd een idee geweest, hoe stellen we ze nou zo op dat als er een vijand komt, en dat kunnen eigenlijk alleen maar de Duitsers zijn, want die zijn op korte termijn heel gevaarlijk. Hè? De Duitse leger is zo groot dat het en heeft zoveel mensen dat het nog niet eens een keer apart hoeft te mobiliseren om Nederland binnen te vallen. Dat staat allemaal al gewoon bij de grens klaar.
Dan gaat dan gewoon een groepie, een plukkie.
Precies,
gaat,
die pakken met twee legerkorpsen pakken ze Nederland dan mee. Ja. Dat snapt de Nederlandse legerleiding natuurlijk ook wel. En dan heb je nog een derde fase. Dat is het een bondgenootschap aangaan. En de Nederlandse neutraliteit hield altijd de vorm van een bondgenootschap in zich. En dat is een politiek besluit. Natuurlijk, dat bepaalt het leger niet. Maar als je een bondgenootschap aangaat, dan is het wel handig om dat van tevoren even te regelen met degene met wie je bondgenoot hebt.
Ja.
En dat mocht dus niet.
Nee, precies.
Dat mocht absoluut niet. Dus dan heb je dus de situatie dat die legerleiding politiek gezien een soort neutraliteit moet uitstralen.
Ja.
Eigenlijk wel voorbereid op het meest gevaarlijke gevallen als het echt tot vechten aankomt. En dan ook nog eens een keer niet mag voorbereiden over hoe dan bijvoorbeeld de Britten te hulp zouden komen om dan samen te werken daar.
Ja.
Dus en dat zijn dus allemaal politieke besluiten. Er is een beroemde, of niet beroemde, maar Snijders, generaal Snijders, de hele oorlog opperbevelhebber geweest, die heeft ook tegen de regering gezegd: regering, beseffen jullie wel, als wij dit zo doen, en jullie bepalen wie de bondgenoot wordt. Überhaupt of we bondgenoot worden. Hè? Want je kan ook zeggen, we doen het niet. En we worden van twee kanten aangevallen. En we gaan tegen twee kanten vechten.
Ja, dat wordt helemaal leuk.
Precies. Ja. En dat heeft Snijders ook tegen Kort van der Linden gezegd. Dit is de consequentie. Ja, nou, en...
Dan doen we dat.
Dan doen we dat.
Maar hoe moeten we het Nederlandse leger dan zien? Want in de Tweede Wereldoorlog heb je altijd het ding van gasten op fietsen en een oud geweer. Maar hoe kon het nu mee?
Ja, kon ik denk dat in 1914 was qua bewapening het Nederlands leger wel vergelijkbaar met de omliggende mogendheden. We hadden niet zo zwaar geschut. Maar qua type bewapening en als je kijkt de omvang ten opzichte van het land. Hè, dus 200.000 man gemobiliseerd op een bevolking van 6,5 miljoen. Dat is best redelijk. Een hele structuur die eigenlijk een soort mini-Duits legertje is. Of een mini-Frans leger. Het is gewoon een kopie qua legerstructuur. Met redelijke bewapening. De grote angst aan de Nederlandse kant bij de Nederlandse legerleiding was... Kunnen ze wel goed vechten? Want
gewoon Nederlandse de training
leger,
bedoel je?
Ja, de soldaten. Want op één punt verschilde het Nederlandse leger fundamenteel... Ja, of behoorlijk met het buitenlandse leger. Het is een hele korte oefentijd. Dus de diensttijd was maar een paar maanden. 8 maanden ongeveer. En dat betekende dus, en herhalingsoefeningen, daar kwam het lang niet altijd van. En dat betekende dus.
Want
dat
we waren toch neutraal, of niet?
Nou, nee. Okay. Want kijk, dat leger speelt wel degelijk. Het is gewapende neutraliteit. Hè. Je kunt ook ongewapend neutraal zijn, dat is ook een optie. Het is gewapende neutraliteit. Dus dat leger moest wel degelijk een afschrikking. Had in die neutraliteit wel degelijk een functie van afschrikking. Dus dat. En eigenlijk wat de Duitsers dus doen, omdat ze dus net om Limburg heen lopen in 1914, is vanuit de legerleiding naar buiten toe natuurlijk het idee. Kijk maar, wij hebben onze afschrikkende werking goed volbracht.
Ja.
Dat is meestal voor het moreel niet de meest opzwepende ding. Maar dat is waar ze op konden bogen. Daar bogen ze op. Dat zie je wel, het werkt. Als je kijkt naar de interne correspondentie van Snijders en de grote generatie zeggen, mijn god, wat mogen we blij zijn.
We hebben een mazzel gehad.
We hebben een mazzel gehad, want als wij in die oorlog betrokken waren geworden in 1914, was één bloedbad geworden. We had echt niets voor elkaar gekregen. Dat was natuurlijk nooit naar buiten gekomen. Dat is nooit naar buiten gekomen.
Nee, voordat je dat...
Precies. er werd gezegd, kijk, ons leger stond er. En de Duitsers hebben ook gezegd, de Duitse opperbevel heeft ook gezegd, een telegram gestuurd op het moment dat ze aanval doen, van wij respecteren jullie neutraliteit, wij respecteren jullie grondgebied. En als we toevallig een Duitse eenheid, dan is het een kaartleesfoutje.
Sorry.
Dan is het sorry. Ja. Oké. En ik geloof ook wel dat ze dat wel meende hoor. Dat was wel. Maar wat het interessante is. In 4 jaar tijd verandert die militaire technologie en bewapening zo ongelooflijk. Ja. En een soldaat van 14 herkent een soldaat van 1918 niet meer. Die heeft allerlei wapens die ze in 14 gewoon niet hadden. Niet
maar,
kenden.
Maar dat zit hem toch in alles. Die idiote blauwe uniformen van de Fransen.
Ja, precies. Ja. En die hadden wij trouwens niet. We hadden gewoon echt camouflage pakken.
Nee, precies. Nee,
ja.
Nee, maar dus in al die dingen. Machinegeweer.
Machinegeweren, tanks, vliegtuigen.
Prikkeldraad.
Gasoorlog. Ja. Handgranaten, mortieren. En dat vind ik dan wel een interessant proces. Hoe gaat een leger dat zelf niet meevecht, dat verliest aan afschrikwekkende kracht.
Ja.
Als je dus niet meegaat met de legers die dus de oorlogservaring opdoen.
Ja.
En die nieuwe systemen inzetten. Dus je ziet dat Nederlandse leger kost wat kost mee wil. Dus ook zeggen, wij moeten ook die nieuwe wapens hebben. Wij moeten ook oefenen in loopgraven. Wij moeten ook.
Ja.
En ze hebben dus een enorm informatienetwerk.
Ja, maar
want ze kunnen naar alle legers toe.
Ja, gaan zij dan ook op excursie naar de loopgraven?
Ja. In alle loopgraven zitten Nederlandse militairen. Niet in waar gevochten wordt, wel heel dichterbij. Ja. En ze spreken met alle grote commandanten. Ze spreken met de keizer, ze spreken met Hindenburg, ze spreken met... met de Fransen, met de Duitsers. Ze gaan overal mee. Op begeleid natuurlijk. Worden ze naar die fronten gebracht. Dat geldt trouwens niet alleen voor Nederlanders. Alle neutrale landen doen dat.
Ja.
En ze hebben militaire attachés. Die dus allerlei voorschriften en informatie verzamelen. En dat allemaal naar Den Haag sturen. Het interessante is wat in Den Haag dus gebeurt. Want het gaat dus boven het gaat het leger boven de pet.
Ja.
En boven de mogelijkheden.
En boven en daarom, het
geld is het probleem niet. Okay. Het geld is er wel. Nee, er wordt allemaal geleend. Het geld is er. We hebben er dus mega veel geleend. De regering. Die mobilisatie was enorm duur. Die moesten ook nog al die soldaten betalen.
Ja.
Nee, maar wat je ziet is dat het voor het eerst echt gestructureerd samenwerking met de universiteiten komt. En met de industrie. Ja. Dit was er natuurlijk wel een beetje. Maar in feite wat wordt voorbereid is eigenlijk een soort civiel, academisch, industrieel, militair complex. Van hoe gaan wij dit doen? En daar wordt ook iemand voor. Het heet het munitiebureau. Het zat trouwens ook op de marinekazerne. Hoe gaan wij chemische wapens ontwikkelen? Nou, in Utrecht waren er wel een paar hoogleraren die over wilden meedenken. Een paar in de chemische industrie, een paar gasfabrieken. Nou, en zo werd dus informatie verzameld over hoe je chemische wapens maakt.
Nee, joh.
En hoe je tegen chemische wapens beschermt. Vliegtuigen. Ja, we moeten dus een eigen vliegtuigfabriek hebben. Nou, die wordt dus opgericht. Want ja, Fokker zit in Duitsland, dus daar heb je niks aan. En Koolhoven zit in Engeland, daar heb je dus ook niks aan. Maar de spijkerfabriek van de auto's, die gaan de vliegtuigen bouwen.
Spijker, ja.
En die doen dat op basis van de informatie van in Nederland neergehaalde of neergekomen, wat voor manier dan ook, vliegtuigen.
Ja, 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 ja.
Dus je ziet dat op alle technische gebieden worden dus wel voor uitgang geboekt. Maar je moet wel massaproductie hebben.
Ja. Ja.
Want, en van munitie. Ook nu weer. Hè. Nu hoor je, munitie is het grote probleem. Wij maken in te Oekraïne, weinig munitie.
In
Oekraïne bijvoorbeeld.
Maar ook in Nederland.
Ook in Nederland, ja. 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 Twee dagen oorlog en het is op, bij wijze van spreken.
Dus het is een fijne gedachte.
Het is echt, zelfs in de Koude Oorlog was het problematisch hoor. Dus je moet enorm goed aan je munitievoorraad. Dus de munitie wordt enorm uitgebreid. Maar ja, er is een mooi voorbeeldje. Want ja, kijk, als je dus als leger, als bondgenoot serieus genomen wil worden, dan moet je toch op zijn minst ook een leger hebben, wat een beetje lijkt op die legers van wie je bondgenoot wordt. Nou, die ziet er in 1917, 18 heel anders uit dan in 1914. En in de attaché in Engeland bijvoorbeeld, daar weten we het wel van, want daar is er wat van bewaard gebleven. Die overlegt met de Engelse legerleiding. Bijvoorbeeld de Engelse plannings. Hè, en die Engelsen zeggen van, wat hebben jullie nodig als wij komen? En dat bericht gaat door naar Nederland. En er wordt een lijst gemaakt. Een enorme lijst. Nou, we hebben 20 vliegtuigen nodig. 80 grote stukken zware schut. Zoveel gasdingen. Nou, noem het allemaal maar op. En die lijst wordt naar Londen gestuurd. Dit hebben wij nodig. En dat laat dan ook gelijk zien dat het dus als klein land niet lukt. Vooral ook niet om de kwantiteit te maken.
Want het is toch wel in de Tweede Wereldoorlog dat die Nederlandse militairen voor het overgrote deel met een voor Eerste Wereldoorlogs hembruggeweer rondsjouwen.
Dit is allemaal mythe. Want de bewapening in de Tweede Wereldoorlog zit het er helemaal niet in. Het zit absoluut niet in de bewapening. Het is dezelfde, inderdaad. Maar de Duitsers liepen ook met dezelfde geweren rond als in de Eerste Wereldoorlog. Er is gewoon geen verschil. De M95 was inderdaad in de Eerste Wereldoorlog in gebruik. En die werd in Nederland zelf gemaakt. Hè.
Dat is
een manliche geweer. Dat maakten wij in licentie.
Ja.
We bouwden ook luchtdoelgeschut in licentie in de Hembrug. Dat was echt belangrijkste.
Ja, bij Zaandam, toch?
Bij Zaandam, ja. Maar dat is dezelfde bewapening als in de Tweede Wereldoorlog. En dat geldt ook voor de Fransen, dat geldt ook voor de Duitsers. Het zit hem niet in de bewapening. En de Duitsers zetten ook nauwelijks tanks in Nederland in mei 40. Het is maar één tankdivisie met kleine Tsjechische tankjes of zo. Dat stelt niet zo vreselijk veel voor. Het zit hem niet in die bewapening. Dat is ook vaak natuurlijk wat je hoort. Want dan kan je lekker de politiek de schuld geven. Die hebben het te laat gezien. Die hebben geen
goede spullen.
Geld. Ja. De defensiebegroting wordt nooit uitgeput. Hè? Ook nu zie je dat precies hetzelfde. Wat in de jaren 30 gebeurde. Ook die defensiebegroting die schoot omhoog. Maar het kon niet uitgegeven worden. Dat is het probleem nu ook. Het is echt wel heel aardig hetzelfde. Omdat de fabrieken niet groot genoeg waren, de grondstoffen niet aanwezig waren, of de kennis niet aanwezig was. En als neutraal land mag je overal wapens kopen waar je wil. Dat hebben wij in de jaren 30, zelfs tot in Japan hebben wij geprobeerd wapens te kopen. Maar of die landen hadden export gestopt.
Of zelf schaarste.
En zelf schaarste en wilden het zelf hebben. En dan stond je achteraan de rij. En we hebben in de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld een hele delegatie naar Amerika gestuurd om daar wapens te kopen. De Amerikanen waren ook neutraal, hè? De Amerikanen waren ook neutraal tot 1917. Maar die leverden massaal aan Frankrijk en Engeland, die veel meer geld hadden. Dus wij stonden daar achter in de rij. Dus we hebben wel wat besteld. We hebben wat Colts besteld in Amerika. Maar dat stelt uiteindelijk allemaal niet zoveel voor.
Maar als we dan nu toch het bruggetje maken, ik moet ook een beetje op de tijd letten. De tijd van de professor is duur. Als we de vergelijking naar dan jaren 30 maken, 1940. Daar was ook het idee, jongens. Dit is, heeft zo goed gewerkt in de Eerste Wereldoorlog.
Ik heb letterlijk, ik herinner me een boekje wat wij laatst op de basisschool. En daar stond, dat ging over de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Ik zo'n gesprek tussen mensen op 2 of 3 mei of zo. En die praten met elkaar. En die zeggen letterlijk, nou, in de Eerste Wereldoorlog zijn we ook zijn ze ook langs ons heen gegaan. Dus dat zal nu ook wel weer gebeuren.
Ik hoor het, mijn moeder die heeft de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam meegemaakt. Of haar familie de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam meegemaakt. En dat is ook dat beeld wat ik van haar ook wel kreeg. Ja, het is gewoon echt niet waar. Het is gewoon echt niet waar. Het is heel hardnekkig. Het is heel, heel hardnekkig. En je wil het ook graag geloven. En een deel van de mensen geloofde het ook waarschijnlijk wel. Kijk, het probleem is, die neutraliteit die blijft eigenlijk bestaan. Hè? Dus in de jaren 30 is het nog steeds het idee, wij zijn neutraal. Het verschil met de Eerste Wereldoorlog is dat heel duidelijk is wie de vijand is. Echt heel duidelijk wie de vijand is. Dat is Duitsland. Dat wij onze verdediging al inrichten alsof Duitsland de verdediger is. Al in 36 zegt de Duitse militair attaché in Den Haag, die zegt, en daar heeft hij gelijk in, kijk maar eens hoe die Nederlandse verdediging in elkaar zit. Die is gericht tegen één vijand en dat is Duitsland. Ja. En dat is ook zo. Als je kijkt hoe Nederlandse verdediging, waar de linies liggen, waar geïnvesteerd wordt, het is echt niet tegen de Engelsen. Er liggen een paar bomen op de weg tegen de Fransen, maar tegen de Duitsers zijn bunkers gebouwd en linies en dingen en zo allemaal. Dus daar zit wel degelijk een punt in. En dat is ook reëel, want dat gevaar was er ook. Hoe neutraal kan je dan eigenlijk nog zijn? Wat de Nederlandse regering en de Nederlandse legerleiding niet deden, was voelhorens uitsteken naar de Engelsen en de Fransen. Van, goh, zullen we dit eens even gaan voorbereiden? Want de Engelsen die zaten al de hele tijd van, jongens, let nou op, dit gaat fout. Ja. Laten we een aantal zaken nou voorbereiden om niet te hebben wat we in de Eerste Wereldoorlog doen. Dus zorg er nou voor dat het goud van de Nederlandse bank alvast bij ons ligt. Zorg ervoor dat een evacuatieplan voor de koningin is gemaakt. Ja. Zorg ervoor dat je marine overgaat op tijd.
Maar het is natuurlijk wel dat als de Nederlandse overheid dat soort stappen gaat nemen.
Precies, dan ben je niet neutraal meer.
Precies.
En dan geef je de Duitsers een excuus. En dat was dus het Nederlands verhaal. Dan geef je de Duitsers een excuus om binnen te vallen.
Ja.
Dus alles wat erop lijkt in dat soort zaken. Dat was de Nederlandse dilemma. Je weet wie de vijand is. Kijk, en de Nederlandse legerleiding al na de Eerste Wereldoorlog direct al wordt gezegd, dit gaan we dus nooit nog een keer krijgen. Want geen enkele, en dat zeggen de Fransen zeggen het ook. Hè, de Fransen en de Engelsen ook. Bij de volgende oorlog, dat zeggen ze al in de jaren 1919, 1920 hoor. Bij de volgende oorlog gaan we dit niet meer zo doen. Jullie worden gewoon gelijk. We gaan die neutraliteit van jullie, die is voor ons niet meer heilig.
Want, dat is klaar.
En dat heeft te maken ook met de ontwikkeling van de oorlogstechniek. Ja, dus de motorisering, de luchtvaart. Dus waardoor zo'n klein stukje daartussen eigenlijk ook heel makkelijk te overbruggen wordt. Of van belang is voor vliegtuigen. De Engelsen zeiden ook al, of de Duitsers zeiden al van, kijk, wat is nou het grootste gevaar? Dat die Engelsen dus vliegvelden op Nederlands grondgebied gaan bouwen.
Ja.
En vanuit Nederlands grondgebied Duitsland gaan bombarderen.
Ja,
ja dat hadden de Engelsen ook wel in gedachten. Die hadden dat voorstel ook al eens gedaan. Dat kunnen wij wel doen.
Daarbij
en dat hebben ze later
toch?
ook nog wel mooi, gezegd. Ja. Dat is ook een van de redenen dat de Duitsers in die vliegvelden geïnteresseerd zijn, omdat anders de Engelsen ze pakken. En daar hadden ze ook wel gelijk in. Dus eigenlijk de Nederlandse legerleiding weet eigenlijk één ding duidelijk. Als er weer oorlog komt, komt die ook over ons grondgebied heen. Hoe dan ook. Misschien alleen het zuiden van het land. Misschien hoe precies, dat is een beetje onduidelijk.
Maar die
neutraliteit, die gaat eraan. Maar dat kan je dus niet hardop zeggen. Want je hebt dus dit verhaal binnenskamers. Maar naar buiten is het verhaal, vier jaar in de Eerste Wereldoorlog is het gelukt. Als we maar sterk genoeg zijn, lukt het weer. Hè? Want het is ook een argument. Neutraliteit is een argument voor een sterk leger. Want anders is het niet zinvol.
Ja.
Dus voor dat argument van, ja, we worden toch aangevallen. Ja, nee, dat
kan
is,
je net zo goed
dat,
niet
dat,
doen.
Ja, dan kan je het net zo goed niet doen. Dus neutraliteitshandhaving, ook de politici zeggen van, nee, dat is gekomen door. Alleen in een echte hele andere afwijkende mening zie je bij de sociaaldemocraten nog in de jaren 20. Die zeiden, dit is onzin. Wij zijn alleen maar neutraal gebleven op basis van dat de grote mogendheden er belang bij hadden.
Ja, 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 ja.
En Troelstra heeft dat ook gezegd. Hij had gewoon gelijk. Ja. Maar dat gelijk wilde natuurlijk, dat gelijk wilde niemand horen. Ja. Nee, ja, nee, ja, nee. Want in de bezuinigingen van de jaren 20 was dat ook een krachtig argument. Kijk maar, we hebben de oorlog voorkomen. Kijk maar naar die zielige Belgen. Die hebben het niet goed gedaan. Wij wel. Dus je moet op het leger niet bezuinigen, want het voorkomt oorlog. Nou, dat is een krachtig argument. Yeah. Dus dat moet je naar buiten. En dat verhoudt zich moeilijk met het andere verhaal.
Yeah.
Dus wat de Nederlandse legerleiding doet. En hoe vertel je dat de soldaten?
Zo van, ja, jullie gaan super hard trainen. Jullie, ja, krijgen de beste spullen als ze ze kunnen kopen. Maar we gaan niet vechten, want we gaan proberen om...
Ja, neutraliteit, dat is een lastige. En als je dat, hoe je dat dan moet vormgeven. Dus ze gooien het heel sterk op het nationalistische. Het bewaken van het vaderland en dat soort zaken. En dan alles met idee van bondgenootschappen wordt daar buiten gelaten. En met offensief al helemaal.
En als je dan dat leger van de meidagen vergelijkt met... Ik weet niet in welke maand het in 1914 was. Maar als je dat met elkaar vergelijkt... Je zei in 1914 was het Nederlandse leger best wel up-to-date. Er is natuurlijk een hele grote ontwikkeling geweest in die Eerste Wereldoorlog. Ja. Mijn, zeg maar, clichébeeld van die oude hembruggeweren klopt niet. Maar kon het in mei 1940, kon het mee?
Of? Het kon. Kijk, wat er. Het wordt wel. Kijk, het idee van uit het legermuseum moesten de kanonnen gehaald worden.
Ja, er is zo'n verhaal
dat
in mijn
zijn
familie.
Dat soort verhalen, ja.
Er is zo'n verhaal in mijn familie. Mijn opa was dan reserveofficier volgens mij bij een garderegiment.
Dat kan.
Dat hij nog op de fiets bij boeren geweren is gaan zoeken. Dat is hardnekkig familieverhaal waarvan ik ook niet weet of het waar is, weet je wel?
Nou, kijk. Inderdaad, de behoefte aan bewapening is niet helemaal vervuld. Ze zijn ook te laat begonnen met heel veel zaken. Ja. Absoluut waar. Maar als je kijkt in die korte 5 dagen waarin die oorlog gevoerd is, zit het niet zozeer in de kwaliteit van de bewapening. Het zit hem in de kwaliteit van de oefening van de soldaten. Mm. Er zit absoluut een kwaliteit in het kader. Het leger zelf. Het kunnen... het samenhang behouden van het leger en het verplaatsen van eenheden. Commandovoeringselementen. Dat is wat minder zichtbaar, maar dat ging aan Nederlandse zijde. Gewoon ook gebrek aan oefening. En gebrek aan oefening in grotere verbanden ging dat helemaal fout. Ja. De Duitsers hadden natuurlijk die hadden echt niet zulke ervaren troepen. Een aantal had in Polen gevochten, maar ook niet allemaal.
Ja.
En ze zetten daar ook niet hun beste spullen in. Wat wel een enorme klap is geweest, zijn natuurlijk die paralandingen in het begin.
Ja.
Niet op zichzelf dat die parachutes een verrassing waren. Want je ziet, het Nederlandse leger oefent al tegen paralandingen in de jaren 30. Dus de oefening van rondom Zoetermeer. Dat is een mooi groot weidegebied. Daar gaat de vijand met paralandingen. Dus dat is geen nieuws. Maar de omvang, de snelheid en de verrassing dat de luchtmacht bijna helemaal uitgeschakeld wordt. Omdat de Duitse aanval door de lucht vanaf de Engelse kant komt. Ze vliegen om Nederland heen.
Ja,
dus ze komen voor een groot gedeelte, niet alles, maar ze komen voor een groot gedeelte vanaf de kust.
Maar stonden de andere kant.
Stonden in, bij wijze van spreken, de vliegtuigen stonden allemaal daar. Op de vliegvelden, heel veel vliegvelden liggen aan de kust. Ja. Vanaf Bergen in Noord-Holland tot met Den Haag. Dus daar is heel veel in hele korte tijd verloren gegaan. En dan zie je dus dat de legerleiding eigenlijk heel snel ook de samenhang van de structuur van de verdediging kwijt is. En ze concentreren zich dan op wat ze kunnen. En dat zijn bijvoorbeeld het over van die vliegvelden.
Ja, want dat wilde ik net zeggen. Ja. De slag om de residentie
dat
is toch
lukt.
Ook
ja. Ja. Alleen strategisch van geen waarde. Dat is het probleem. De strategische aanvallen, dus die echt strategisch van belang zijn, dat is de aanval door Noord-Brabant. De aanval door Noord-Brabant is de strategische zwaartepunt. Niet op de Grebbeberg, maar de aanval door Noord-Brabant. Dat is ook de enige waar tanks bij zitten. Die door Noord-Brabant gaat en dan richting Antwerpen één kant en richting Rotterdam de andere kant. Dat is de strategische opmars. En Brabant, juist Brabant, wordt heel zwak verdedigd. Die pilraamstelling is echt helemaal niets. En achter de pilraamstelling zit niks meer.
Die zagen allemaal
die
te Grebbeberg.
Die allemaal naar het noorden getrokken.
Ja. Ja.
En dat is het grote verwijt ook dat aan geallieerde zijde gemaakt wordt. Jullie hebben eigenlijk tussen de grote rivieren en België een soort opening gehouden. En in dat gat zijn de Duitsers scholen gevallen.
Waarom werd dat niet verdedigd? Beautiful thing natuurlijk.
Ja. Ja. En dan zie je ook weer hoe moeizaam het is om wat je moet doen met bondgenoten. Nederland dacht... we hebben een beperkt leger. De opperbevel weet van hier moet je geen wonderen van verwachten van dit leger. Ze kunnen eigenlijk. Wij hebben onze hele mobiele krijgsmacht in linies gestopt. Hè? Dus niet meer voor de linie, maar allemaal erachter. Om te compenseren.
Leg dat verschil heel nou, even uit.
In de Eerste Wereldoorlog had je natuurlijk ook de waterlinie.
Ja.
En aan de oost- en zuidkant van de waterlinie, daar zaten het mobiele leger. De divisies die bewegen, die door het land heen kunnen bewegen. En dus op verschillende plekken kunnen komen, samenkomen of uit.
Ja.
Al die troepen zaten, ik chargeer het een heel klein beetje, zaten nu in die vesting Holland.
In plaats van
in de stelling. Met het idee. Zo'n bewegende manoeuvre, moderne manoeuvreoorlog, die kunnen wij helemaal niet voeren. En daar hadden ze ook eigenlijk wel gelijk in. Dat risico was veel te groot. Er was te veel weinig oefening in geweest. Dat was dat grotere verbandenoefening. Dat is eigenlijk nooit echt goed uit de verf gekomen in de jaren 30. Dus dan doen ze dat. De consequentie is dat je als het ware jezelf al opsluit in de vesting Holland.
En dus niet mobiel bent op
dus
het moment
dat ze
om de stelling heen lopen.
De Belgen en de Fransen. Eigenlijk hebben wij tegen de Belgen en de Fransen gezegd. Informeel misschien ook nog wel een beetje. Doen jullie dat maar. Nou, dat laten de Fransen zich natuurlijk niet zeggen. En je ziet al in de jaren 20 en 30. De Fransen zeggen dan voortdurend over de Nederlanders. Die Nederlanders, daar kun je niks mee, want die gaan achter de waterlinie zitten en die blijven daar.
Blijven daar, ja.
En wij mogen het dan opknappen. Ja. En daar hadden ze eigenlijk ook wel een beetje gelijk in. Oorspronkelijk zou dat niet het geval zijn, maar uiteindelijk heeft Winkelman dat zo besloten. En,
misschien een abstracte vraag, als ik je mag onderbreken. Maar
dat mag.
Is misschien juist dat ze niet gevochten hebben zo lang, soort van de Achilleshiel geweest, dat ze juist niet geoefend zijn in dingen doen of zo.
Die redenering, dat hoor je vaker. En er zit misschien ook wel wat in. Het meemaken van een oorlogservaring is ongelooflijk indrukwekkend en traumatisch. Kan ook tot gevolg hebben dat je het nooit meer wil. Hè? Dat sluit ik ook niet uit hoor, als het slecht bevallen is. Maar er zit wel een zekere vorm van training in. Andere kant moet je ook bijvoorbeeld aan de Duitse kant niet onderschatten dat de Duitsers vanaf 1918 tot 1935 ook geen leger gehad hebben. En heel weinig.
Nee, dat is ook helemaal net nieuw uit de grond gestampt.
Allemaal helemaal nieuw uit de grond gestampt. Goed, ze hadden wat voorsprong in de zin.
Ja, en er is een aardig boek verschenen over tankstrategie, toch? Achttoen Panzer, toch?
Ja, gaan we toch over tanks hebben.
Ja, nou, maar dat boek kenden de Nederlanders wel, hoor.
Okay, ja.
Guderian was absoluut bekend in Nederland in de jaren 30. En er is toch een Nederlandse officier als student op de Kriegsschule geweest in Berlijn tot 1939. En er zijn ook Nederlandse officieren bij Duitse oefeningen geweest. Er zijn zelfs tot 1939 nog Nederlandse officieren op soort stage geweest bij Duitse eenheden.
Maar dat was maar een grapje tussendoor, hoor. We hadden het net over.
Ja, ik begrijp hem. Ik pak hem gewoon even op. En die het Duitse leger kende. En de angst voor een tankaanval was in Nederland. Dat was eigenlijk. Het oorlogsbeeld was vanaf ongeveer 1930. De aanval komt via vliegtuigen en tanks.
Ja.
En het duurt ongeveer 1 of 2 dagen en dan zijn ze in Amsterdam. Dat soort scenario's staan gewoon in de Nederlandse kranten. Dus dat is het. En je hebt dat soort scenario's nodig om de legerleiding en de politiek zover te krijgen dat ze geld gaan geven. Dat is altijd het moeilijke van zo'n spel. En die tanks, daar was in Nederland veel belangstelling voor. En daar is heel veel over nagedacht. En eigenlijk de Nederlandse legerleiding heeft geconcludeerd. We kunnen ze zelf niet maken. We missen grondstoffen, ook wel kennis. Maar het hoeft ook niet. Ons terrein is geen tankterrein. We zijn veel te nat.
Ja.
Veel te nat. En daar zit ook wel. Tanks horen op droge grond. Tanks horen op de Veluwe.
Bij wijze van spreken.
Zodra wij hebben onze eigen verdedigings. Ons terrein is ons verdedigingsmiddel eigenlijk. Mm. Wij moeten investeren in anti-tankgeschut. Je kunt tanks op 2 manieren bestrijden. Op 3 manieren misschien wel. Maar toen waren 2. Je kunt ze bestrijden met geschut. En je kunt ze bestrijden met andere tanks. Nou, de goedkope manier is met geschut. Dus dat hebben we gekozen. Dus we hebben heel veel anti-tankgeschut gekocht. Dat hebben we op de Grebbeberg bijvoorbeeld ook staan. Pach, die panzer afweer geschud. Alleen de reek kwam geen tank. Maar
die kwamen via de andere kant.
Die zaten zuidelijker. Ja. Dus het is wel een hele discussie geweest. En er waren ook best Nederlandse militairen voor tanks. Maar eigenlijk was het toch wel het algemene opvatting. Het is een dure investering. We hebben geen offensieve ideeën. Je kunt je beter richten op een tankverdediging. dan op die manier. Er is uiteindelijk één, DAF en Philips, die hebben nog samengewerkt om een tank te ontwikkelen. En die was al in één, hebben ze de, geloof ik, prototype hebben ze gebouwd.
Is die ook ingezet?
Nee, er zijn wel panzerauto's ingezet. Oh, ja. Panzerauto's ingezet bij Rotterdam en bij Den Haag.
Ja.
En dat, maar een panzerauto heeft geen rupsen. Dus nee, dat zijn gepanzerde wapens met gepanzerde auto's met banden.
Ja.
En dat was dat zat bij de verkenningseenheden. Die waren Zweeds. Maar er zijn ook een paar Nederlandse gebouwd. Er zijn een paar door DAF ook weer gebouwd. Ja. En dat is wel grappig. Ik had een tijdje terug over, je ziet dat ze de industrie en de wetenschap inschakelen voor om de oorlogsindustrie. Hè? Want je moet allemaal het neutraal land ook wel voor een deel zelf doen. Dat zie je in 1939 of iets daarvoor, vanaf 1936 zie je dat ook weer. Hmm. En staan soms zelfs dezelfde mensen. Degene die het munitiebureau had geleid in 1418, die wordt weer op een leeftijd
weer
teruggebeld. Ja. Kun je adresboekje
nog eens naar Zandam gaan?
In feite, de uitkomst daarvan is TNO. Dat is de basis van TNO. TNO is het de civiel of academische samenwerking. En de TNO die zit op de Waalsdorper vlakte. Daar wordt in de jaren 20 al geëxperimenteerd met luchtdoelmiddelen. En die zijn technisch heel gecompliceerd. Dus dan hebben ze een hele groep hoogleraren in natuurkunde, meteorologie en dat soort zaken. Samen met bedrijven en Defensie. En zo wordt uiteindelijk komt daar het resultaat uiteindelijk is TNO, maar dan zit je al na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar dat idee, dat is eigenlijk al vanaf in de Eerste Wereldoorlog al min of meer geboren, ja. En als noodzaak van, hoe doe je dat als klein land?
Paul, mijn onvermijdelijke opmerking komt eraan.
Zit al een uur.
Ja, we zitten nu letterlijk een uur te praten. Heb jij nog een laatste gedachte, beschouwing?
Het blijft toch een beetje knullig klinken allemaal. Dat gedoe in de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederlandse kant. Ook al doen ze allemaal heel erg hun best. Maar het is toch allemaal, het komt niet, zeg maar, even lekker uit de verf na mij. Maar ik zat ook te denken, want jij noemde net België natuurlijk. En dat ze gaan om Limburg heen om België. Maar België is natuurlijk ook gewoon neutraal. Ja. En daar hebben ze gewoon totale lak aan.
Ja.
En dan gaan ze bij Nederland gaan ze wel. Nou, we lopen netjes om Limburg heen. En sorry als we even.
De Eerste Wereldoorlog bedoel
je? Ja, de Eerste Wereldoorlog. We lopen even. Ja.
Dat is een hele goede observatie, want het militair recht interesseert ze helemaal niks.
Nee, ze kunnen, als het echt netjes waren geweest, dan moeten ze dat kleine stukje bij grens tussen.
Hier vergis je één punt. De Duitsers kennen het militärische noodwendigkeit. Als iets militair noodzakelijk laat ik zo zeggen, zij omarmden het internationaal recht op een andere manier dan wij dat nu zouden doen. Bij militaire noodzakelijkheid kan je het uitschakelen. En de militaire noodzakelijkheid, de planning van de Duitsers, Frankrijk verslaan, ja, daar moeten we inderdaad. Wij hebben zelf de neutraliteit van België gegarandeerd. Pruisen was een van de garanten. Ja, dat moet dan maar even wijken, want dit is een groter belang. En die afweging wordt gemaakt. Waarom niet Nederland? Eigenlijk om een heel eenvoudige reden, om Rotterdam. Want de Duitsers wisten ook wel dat de Engelsen een economische blokkade zouden doen. En dat er nog maar één haven over was. En dat dan Rotterdam zou zijn. Dus Moltke, de jongere Moltke, dus dan opbevelhebber, die het beroemde uitspraak over de Luftröhre, dus de luchtpijp van Duitsland, is Rotterdam. Dus als wij Nederland, als wij Nederland aanvallen, dan pakken de Engelsen Rotterdam.
Ja.
En ik denk dat. Dus dat is een hele strategische gedachte. Dus het ging helemaal niet om Nederland. Het ging heel erg om hun eigen handel. Handelspositie. Omdat zij wisten, als Nederland neutraal is, kunnen wij gewoon via Nederland blijven importeren.
Ja. Maar wat was dan die laatste vraag misschien hoor. De militaire noodzakelijkheid van België? Want je zou. Frankrijk grenst dan ook gewoon aan Duitsland, toch? Of zeg je nou iets heel doms?
Ja, nee, helemaal niet. Maar als je kijkt op de kaart en hoe kom je het makkelijkst in Parijs, is dat via het vlakke land van België.
Ja, niet via de Ardennen.
Niet via de Vogezen. Daar lagen alle Franse verdedigingswerken. Dus daar vielen ze ook wel aan, maar dat was natuurlijk veel, veel minder het geval.
En dat was misschien ook een soort van prikaanval.
Ja, want Nederland ligt sowieso. Kijk, het is een ongelooflijk risico wat ze daar nemen. Hè? Want er is eigenlijk maar één makkelijke route en dat is door Limburg heen. Nee, dus via Roermond en Venlo de Maas over. Dan zit je gelijk in een vlak gebied, wat ze dus uiteindelijk bij Maastricht. Maastricht, Venlo, Roermond, wat ze in mei 40 ook doen. En dan zit je gelijk door midden België en dan zit je bij Brussel en dan ga je naar het zuiden.
Ja,
dus qua terrein is dat hartstikke makkelijk. Maar goed, is het relatief makkelijk. Als je dat al comprimeert tot ten zuiden van Limburg en dan de grote vestingen rondom Luik. Dus je kan alleen maar daartussendoor bij die vestingen van Luik. Dus ze hadden al ingecalculeerd in de Duitse planning. Als dit bij Luik te veel vertraging gaat geven, dan gaan we alsnog de Nederlandse neutraliteit schenden. En dan zouden hadden iets van 10 dagen. Als het langer duurt dan 10 dagen om bij Luik er echt goed door te komen,
dan
gaan we wel via Maastricht.
En hoe lang heeft het geduurd?
Nou, een dag of 8, 7, 8. Ligt een beetje aan. Wow. Ja, echt. En dat, dus daarmee zie je ook. Maar dat is militaire planning. Hè? En dat is weer iets anders dan. Dit is wat de generale staf op papier gezet heeft. En die konden heel onafhankelijk werken in Duitsland. In Nederland moet het, daar moet er natuurlijk al politieke controle over zijn of dat dan ook daadwerkelijk mag. Want zo'n overschrijding van Nederlands grondgebied zou inderdaad een Engelse reactie kunnen uitlokken. En daarbij gingen ze dan ook nog van uit van ja, gaan de Engelsen dan naar Antwerpen?
Ja.
Wat een interessante is, want dan schenden de Engelsen dus de Nederlandse neutraliteit. Ja. Maar de Engelsen hadden al in 1910 besloten om het via Frankrijk te doen. Hmm. Wat er dan ook zou gebeuren. Wel grappig even als laatste in het Engels archief. In 1906, 1907 zijn de Engelsen aan het kijken. Wat is de makkelijkste plek om bij een continentale oorlog aan land te komen? En dan komen ze dus hier in Nederland ook terecht. Hey, allemaal foto's gemaakt van Nederlandse havens. Hoe breed zijn de kades? Hoeveel schepen kun je daar liggen? Van Gorkum, van de hele waterlinie. Alle forten. Van Vlissingen, van Veren. En dan noem het allemaal maar op. Het ligt allemaal in National Archives in Londen. Dus met foto's erbij. Ze hebben het gewoon
allemaal opgemeten.
Allemaal opgemeten. Nee, daarom geen enkele illusie. Ook zowel de Fransen als de Duitsers. Ze wisten precies waar alles lag. En hoe het eruit zag. Ik heb geweldig gedetailleerde kaarten van de waterlinie gevonden in Franse archieven en zo. Dus,
wow.
Maar goed, ja, we waren ook geen vijand. Toch.
Maar dan misschien wel een mooie besluit dat die neutraliteit dus gewoon duurde totdat het eigen belang het toeliet of zo.
Ja, ja, het is voortdurend een afweging. En neutraliteit zou dus in de Nederlandse idee dus ook eigenlijk in een bondgenootschap moeten overgaan. En als Nederland, dit misschien als laatste. Hè, neutraliteit werd gekoppeld aan het idee dat moet je een sterke verdediging hebben. Want anders werkt het niet. En dat is een Nederlands idee. Hè, dat is niet in alle neutrale landen zo. En als wij bondgenootschap in de NAVO gaan, dan is de redenering van de militairen, je moet er sterk zijn. Want anders gaan die grote mogelijkheden over je heen walsen en heb je niks te zeggen in zo'n bondgenootschap. En Nederland had natuurlijk helemaal goede ervaringen met bondgenoten. In 40 gaat het mis. In Indië gaat het helemaal mis. Wordt het niet geholpen. In 44 45 hebben we helemaal niks te zeggen. Dus later in Indië, na 45, laten de bondgenoten ons ook allemaal vallen. Dus op alle punten waar het erop aankomt, hebben die bondgenoten voor ons, als je het even heel erg scherp stelt, niets opgeleverd. En de Nederlandse idee is dan, ja, je kunt dus alleen maar in zo'n bondgenootschap acteren als je sterk genoeg bent. Dus er is altijd wel een reden om te pleiten voor defensieuitgaven.
Laten we daarmee besluiten.
Ja, dat daarmee besluiten.
Okay. Wim, mogen we jou hartelijk danken voor een enorm sterk staaltje militaire geschiedenis.
Met plezier gedaan.
Dankjewel.
Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenis podcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Mart Jenninga. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials. Of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info@geschiedenispodcast.nl. Groetjes thuis.